Geliefden in de Heer Jezus Christus, onze overdenking, de prediking, is uit het u voorgelezen schriftgedeelte uit Lucas 2. En ik lees u daaruit voor als een korte aanduiding. Lucas 2, het eerste gedeelte van vers 23. Lucas 2, vers 23a, daar spreekt het woord van de Heer aldus, gelijk geschreven is in de wet des Heren. Tot zover. Wij denken aan het woord dat ons eveneens werd voorgelezen uit de gelaten brief, geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. Al die wonderbaarlijke dingen die ons staan opgetekend in het heilige evangelie hebben geen einde. De geschiedenis gaat door. Maar dan de geschiedenis van het heilrijk handelen van God in Christus. En wij vinden in dat ons voorgelezen gedeelte uit Lucas 2, vinden wij dan ook sprake van enkele gebeurtenissen waar je met recht van zou kunnen zeggen, gelijk geschreven is, in de wet des Heren. Of zoals de Heer Jezus tot Johannes de Doper zei, toen Johannes zei, ik wil u niet dopen. Doopt u liever mij, toen zei de Heere, aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Dat kun je ook hier zien. Gerechtigheid wordt vervuld. Gerechtigheid wordt gedaan. Mijn grootvader, als die Psalm 19 moest zingen of laten zingen, dus krijg ik van mijn plicht, dan kon die wel eens uit de slof schieten, en dan zei die, wat dus krijg ik van mijn plicht, wegplicht, dus krijg ik door uw licht, o God, een klaar bericht. Wij hebben het wel gezongen. Zoals het dan berijmd is, want in de onberijmde psalm staat het zo niet. Maar ik dacht erbij, het is toch waar. Dat dierbare kind, dat geschenk van het goddelijk alvermogen. Die Heere Jezus Christus, die heeft toch in der waarheid kunnen zeggen, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Want de Vader opende hem het oor om te horen. Hij wekte hem iedere morgen. Alles wat de Heer Jezus heeft gedaan, dat is naar Gods heilige wet. Hij heeft die plicht op zich genomen. 8 dagen zijn voorbij. Na al die wonderlijke gebeurtenissen, daar in Bethlehem. Nu is het de 8e dag en de Heere die had geboden dat op de 8e dag de zoontjes besneden zouden worden. Waarom de 8e dag? Misschien omdat de 8e dag het nieuwe is. 7 dagen zijn voorbij gegaan. De 8e dag is weer de eerste dag voor ons van de nieuwe week. Op die 8e dag is Jezus Christus opgestaan van de doden. Misschien dat oud-testamentisch die 8e dag daarom de 8e dag moest zijn, omdat wij in schepping en rust ten eenenmale tekortgeschoten zijn, ten eenenmale het spoor verlaten hebben En dat die achtste dag door God aangewezen, dat die achtste dag als het ware de verkondiging is van Gods genade en ontferming, van een nieuw begin, van een nieuw leven, van een nieuwe gehoorzaamheid. Als die achtste dag gekomen is, dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was door de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. Weet je wat opvalt in dit vers? Het gaat over de besnijdenis. Maar het gaat ook over de naamgeving. Er is een naam over hem uitgeroepen. En wat is nou het belangrijkste? Het lijkt wel of die besnijdenis in de schaduw treedt van de naamgeving. Want er staat, als 8 dagen vervuld waren, dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genoemd Jezus. Kijk wel of dat het allerbelangrijkste is. Ja, dat is ook op een bepaalde manier waar. We kunnen die besnijdenis niet onderschatten. Maar ik bedoel, als die besnijdenis niet was ondergaan door Jezus, ach, waar zouden wij moeten blijven? Waar zou de vervulling van Gods belofte aanlanden? En daarom moeten wij even letten op een paar dingen die verband houden met dit schriftgedeelte en in zonderheid ook met de besnijdenis. De besnijdenis was een teken en zegel van Gods verbond. Dat weten wij. Dat de Heere aan Abraham gegeven. En daarom is Abraham op latere leeftijd besneden en zijn zonen Ismaël, Isaac en al de mannelijke gekochten met geld enzovoort. Die besnijdenis, die kreeg hij als een teken en een zegel van de gerechtigheid van het geloof. En die besnijdenis die is gebleven. In de tijd van de patriarchen. Mozes heeft haar tijdelijk verwaarloosd toen hij in Midian was. Maar de Heere kwam hem tegen om hem te doden. En toen heeft zijn vrouw Zippora, die heeft heel gauw die 2 jongens van Mozes besneden onder de uitroep, ge zijt mij een bloedbruidegom. Wat hield de besnijdenis in? De besnijdenis hield in dat het stukje, de voorhuid van het jongetje, ik heb dat wel eens aan de kinderen getracht duidelijk te maken op de catechisatie, dat zal ik dan nog wel eens doen als ze het nu niet begrijpen, maar er werd een stukje van de voorhuid bij het jongetje weggesneden. Met een stenen mes, soms met glas of met een ander scherp voorwerp. En dat stukje huid, dat werd weggegooid. Bij andere volken kende men ook wel die besnijdenis, maar daar was het meer een gewoonte. Het werd meer bepaald door hygiënische achtergronden. Maar niet, het had niet die geestelijke, godsdienstige betekenis zoals bij Israël. Het was een teken dat werd aan de jongens in hun vlees gegeven. Dat God hen apart had gezet. Hen had uitverkoren. Hen geconfronteerd met zijn woorden en zijn inzettingen en rechten. Dat zal misschien een beetje pijn gedaan hebben. Daar vloeide wat bloed. Maar als alles goed ging, dan was met 3 dagen alles weer voorbij. Of een klein weekje, dan was het voorbij. Die besnijdenis was dus een gave van God, een gave van zijn verbond. Zoals nu de kleine kinderen van de gelovigen gedoopt worden, zo werd in het Oude Testament het kind, het jongetje, besneden. Je nam door die besnijdenis dus een bijzondere plaats in, vandaar dat het schandelijk was als je niet besneden was. Dat is heel erg. En dat de heidenen die de besnijdenis niet hadden, vaak werden aangeduid met de onbesnedenen. Zelfs al viel de 8e dag op de Sabbat, dan moest de Sabbatsrust gebroken worden, want het kind moest op die 8e dag besneden worden. Het was dus een teken van bevoorrechting, van verkiezing, van Gods ontferming, dat hij sprak: ik heb jullie als een volk uitverkoren. Zo wilde ik met geen volken handelen. Die moesten mijn getuigenissen en mijn verbondsgeheimen missen. Maar het had ook, kort gezegd, een andere kant. Want dat er een stukje van het vlees, van de huid, de voorhuid, werd weggesneden en weggegooid, dat betekende dat het er met ons niet zo goed bij stond. Dat er is de zonde. Iets wat goed is, hoef je niet weg te gooien, mag je niet weggooien. Maar iets wat niet goed is, moet weg. Nou zit die zonde, die zit niet in je vinger. Dat zit ook niet speciaal in het mannelijk lid. Hoe ook door de zonde alles verwoest is. Dat voelt u wel aan. Het gaat in principe om de besnijdenis van het hart. Daar gaat het uiteindelijk om. En waarom dan die voorhuid? Ja, ik denk altijd, een mens plant zich voort, die gave geeft God aan de mensen. Dat betekent, de zondaren planten zich voort. De zonde gaat maar door, de erfschuld gaat maar door, de dood gaat maar door. Het is heel mooi wat er staat. En deze 2 zullen tot 1 vlees zijn, zodat ze niet meer 2, maar 1 zijn. Maar tegelijkertijd moet je toch ook bedenken, een mens, wie zal een reine geven uit een onreine? Niet 1. Adam gewon zonen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Dat betekent verloren zonen. En nu in het afsnijden van die voorhuid en in het wegwerpen van die voorhuid, daar lag eigenlijk de betekenis in: de zonde moet weg. De zonde moet eruit. Je kan nou wel je voorhuid weggooien, je kan nou desnoods wel een vinger eraf hakken en zeggen: weg ermee. Maar daarmee is de zonde nog niet weg. Dat begrijp je wel. Want die zonde, die zit in onszelf. Dat zijn wij zelf. Wij zijn al zo verdorven, zegt onze catechismus, dat we geneigd zijn God en onze naasten te haten. Zijn wij. Je zou zeggen, was het met een operatie maar op te lossen. Maar het is met een operatie niet op te lossen. Zo zie je dat die besnijdenis was aan de ene kant een eerbewijs, een gunstbewijs van Gods wegen. Dat hij de mensen begenadigde. Dat hij dacht aan Abraham zijn vriend en dat hij het wilde bevestigen van kind tot kind. Maar tegelijkertijd was het ontdekkend. Het was ontblotend. Het was vernederend ergens ook. Want daar zat tegelijk dus ook in dat wij in het rijk van God niet kunnen komen. Of er moet iets gebeuren. Er moet iets gebeuren. Tenzij wij wederom geboren worden. Tenzij dat de zonde, de vloek die in het leven van de mens en in de geslachten doorwerkt, dat die vloek opgeheven wordt. En dat die zonde weggedragen wordt. Dat die mens in zijn totaliteit nou eens aan een einde komt. En de nieuwe mens die naar God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid, dat die mens nou eens tevoorschijn komen. Zo was de besnijdenis dus teken van Gods verkiezende liefde, van zijn gunst, zegel van zijn genade openbaring en tegelijkertijd aanwijzing van de schuld. Kinderen, als er vroeger lang geleden mensen werden gedoopt in Palestina en in die tijd van de apostelen, dan werden die mensen niet met een beetje water besprenkeld alleen, maar dan werden ze ondergedompeld. Baptissimo, ondergedompeld. En dan kwamen ze ook weer boven. Dat weet je uit het verhaal van de moorman. Trouwens, de Heer Jezus heeft zich ook laten dopen. En dan ging zo iemand onder water en dan kwam die weer omhoog. Dat betekende onder andere ook dit. Ik moet weg. Ik ben geen goed mens. Al het mijne moet verkwijnen. Ik moet sterven. Zoals iemand die onder water geduwd wordt en onder water gehouden wordt, die sterft. Zo moet ik, oude mens, zondaar, ook sterven. En dan dat opkomen uit het water. Dat betekende, en dat wees dus heen naar het nieuwe leven. Dwars door de dood heen. God. Die de dode levend roept. God die vergeeft. God die verzoent. Nou zijn er 8 dagen voorbij. Nou wordt het de tijd voor de besnijdenis. Want die besnijdenis die kreeg in later tijd onder Israël ook sterk de betekenis van je bent een Israëliet. Hoe weet je dat? Je bent ook besneden. Dan moet je ook luisteren en gehoorzamen aan de Heere God. Want in de tijd van Mozes gaf de Heere op de Sinaï zijn rechten, zijn inzettingen, zijn wetten. En de Heere had gezegd door Mozes, dit is je leven. Luister hiernaar. Burgerlijke wetten, ceremoniële wetten. Zedenwetten. dienst van de offeranden, u weet het allemaal wel. De kinderen hebben het op de catechisatie ook wel geleerd. Dit is je leven. Als je naar mij luistert, ik zal je zegenen. Maar als je dit allemaal verwerpt en er niet naar luistert, dan doe ik met jullie net als dat ik met de Egyptenaren gedaan heb. Dan kom ik met mijn plagen, met mijn tegenheen, dan zal ik je met de roede slaan. Die besnijdenis had dus ook te maken met de wet. Zoals Paulus in Galaten 5 zegt, ik zeg u, zo gij u laat besnijden, zo is Christus u niet nut. En indien ge u laat besnijden, ik zeg u, dan ben je schuldig om de hele wet te doen. Mensen zeggen wel eens adeldom verplicht. Nou, als je dan zo'n soort adeldom meent te moeten hebben, door je eigen te laten besnijden, zegt de apostel Paulus tegen de gelaten, houd er dan rekening mee, dan moet je ook die plicht, dan moet je ook dat werk, die wil van God, helemaal doen. Dat betekent dat de Joden die dachten over het algemeen, dat je besneden bent, dat betekent, ik doe de wet. Ik moet de wet doen. Zoveel als in mijn vermogen is. Want God heeft een verbond met Abraham opgericht. Ze vergaten meestal dat verbond en die besnijdenis, dat was al veel eerder door God gegeven dan de wet op Sinaï. Ze vergaten vaak dat die besnijdenis bij Abraham de betekenis had van de rechtvaardigheid door het geloof. Want Abraham geloofde God. Nee, dat de Joden die gingen, die waren veel wijzer. Nee, besnijdenis, dat betekent, er zijn twee delen in het verbond. God die geeft ons de besnijdenis en dan moeten wij als Gods kinderen, moeten wij de wet vervullen. Dan zijn we tenminste waardige kinderen, waardige Israëlieten. Nou ja. Ja, zegt Paulus, als je laat besnijden, ben je schuldig om de hele wet te doen, hoor. Houd er rekening mee. Dan moet je wandelen in Gods liefde en genade en ontferming en van hem alleen alle goeds verwachten. Hem lief hebben boven alles en daarnaast als zichzelf. Is dat dan niet goed? Natuurlijk, daar gaat het juist om. Dat is onze leven. Maar hoe kom ik in dat leven? Kom ik nou in dat leven door een stukje voorhuid af te snijden en weg te gooien? Zo kom ik er niet. Kom ik erin door te zeggen, ja maar, toen ik klein was, ik weet het niet meer, maar toen ik klein was, is er een beetje water op mijn hoofd gesprenkeld. En kijk, en nou moet ik, komen wij er zo? Als je dan de geschiedenis van Israël en je eigen geschiedenis eens nagaat, van de kerk van de oude en de nieuwe dag, kun je dan merken dat er één zondaar is die langs die weg tot God kon komen? Ik wil eens een benadruk en ik weet het wel, de ontzaggelijk grote betekenis van de besnijdenis en de doop. Maar wat betekent het dan? Als wij de kant uitgaan van ons bondelingen, die aan de rechten van dat verbond genoeg gaan doen, dat we God lief zullen hebben boven alles en daarnaast als onszelf, weet dan goed wat je zegt. Want dan ben je een schuldenaar om de hele wet te doen. Ik ben er altijd een beetje bang voor. Waarom? Oh, we zijn al zulke fariseërs en dan worden we nog erger fariseërs in de zin van, ik geef tiende van alles, ik ga trouwen in de kerk en ik ben gedoopt en ik ga een avondmaal, ik heb een lijdenis gedaan uiteraard, wat ontbreekt me nog? Dat zit er zo in bij een mensen. Oh, en zeg je, wat heeft nou een mens ervan terechtgebracht? Wat heeft nou een mens er in principe zelf van terechtgebracht? Zal iedere gedoopte niet dat ervaren als de Heilige Geest en het Woord in hem werkzaam zijn? Die zegt, ik? Nee, dat betekent voor mij de doop niet. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Hij heeft zich over mij ontfermd. Dat wordt toch het leven? Je kunt toch niet leven met het feit dat je zegt, ja, maar wij zijn die partij, wij zijn die andere partij, en wij, en nog eens wij, en wee gebeente. Zo kun je toch niet, daar kun je toch niet op leven en sterven? Vandaar dat allemaal vaak dan zo eindigt in dat oppervlakkige bekvechten en in dat beschouwelijke. En dat je zegt, ja, dat is allemaal op zich misschien wel, zit er wel vaak waarheid in. Maar dat is het leven niet. Het leven is in de borg en in de middelaar, die tot een verbond van het volk gegeven is. Nou zijn er 8 dagen voorbij dat men het kindeke besnijden zou. Jezus, die hoeft toch niet besneden te worden? De Heer Jezus is toch goed? De engel had toch gezegd, daarom dat heilige dat uit u geboren zal worden. Zal Gods zoon genaamd worden. De Heer Jezus hoeft toch niet besneden. Er hoeft toch bij de Heer Jezus niets weggedaan te worden. Want hij is toch innerlijk van harte, is hij goed. Zondeloos. Kijk, daar heb je nou al het kruis. Daar heb je nou al de plaatsbekleding. Jozef en Maria vreesden God, die dachten er niet aan om af te wijken van Gods rechten en inzettingen. Het kind moest besneden worden. Het was voor de doorsnee Israëliet een blijde gebeurtenis. Het teken ingeschreven in je lichaam. Dat je een God hebt. En nou gebeurt dat, dat zal Jozef misschien gedaan hebben, die besnijdenis. We zeggen, man, zou je niet beter kunnen zeggen, net als Johannes de Doper. Nee, dat kan niet, wij kunnen dit heilige, goede kind niet besnijden. Want dit kind, daar ontbreekt niets aan. Dat is nou een welgeschapen kind. Nee. Het kind wordt besneden. Maar God heeft er zijn bedoeling mee. Het kind is al min of meer ingeschakeld in het werk. Hij is betrokken van zijn ontvangenis af. Bewust of onbewust. Hij is betrokken bij de verlossing. Als hij zich laat besnijden, dan is hij schuldig. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht zo? Hij die op u betrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Kind. Door zich te laten besnijden, gaat hij deel uitmaken, officieel, van het volk, van Israël, van Abrahams zaad. Door zich te laten besnijden, verenigt hij zich met die verloren erfenis. Met een volk dat de dood heeft verdiend. Een volk, je zou het hele geraamte er wel uit kunnen trekken, dan deugen ze nog niet. Zo is het. Hij verenigt zich ermee. In de volheid des tijds heeft God zijn zoon uitgezonden. Geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. Hij plaatst zich hiermee in het rijksgebied van de wet. Waar God het voor het zeggen heeft. Waar God rechtvaardig oordeelt. Zo is die besnijdenis een stukje van het kruis als het ware. Die druppelen bloed die daar vloeien bij de besnijdenis, die zullen worden tot een stroom van bloed als hij zijn leven zal geven op Golgotha's heuveltop. Besneden. O, wat een diep buigen van dat kind. Dat kind, die zoon van God, die toch tegelijk waarachtig mens is. Dat die zo diep zichzelf vernedert en zich zo aan die verloren zondaren verbindt. Dat die deel uit wil maken van die mensenkinderen. Dat die als hun er één wil zijn. En dat die zo deelgenoot wordt van hun vervloeking en van hun verlating, van hun zonde en van hun schuld. Dat die zo met eerbied gesproken, die ganse erfschuld die op het menselijke geslacht rust, dat die zegt, dat is ook mijn schuld. Wat kind, is het jouw schuld? Je hebt nooit geen kwaad gedaan. Je bent niet geboren uit een vereniging van vlees en vlees, maar door de kracht van de Allerhoogste en de schaduw van de Almachtige en de werking van Gods geest, zo bent u geboren. Ja, zegt hij, maar ik ben gekomen uit een vrouw onder de wet. Zo wil ik onder die wet staan. Zo wil ik, juist ik, als die ene bondeling, als die ene man die kan zeggen, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Zo zal ik eronder zijn. Wat een ontferming. Dat is nou voor mij altijd weer de achtergrond van de doop. In het Nieuwe Testament. Dat is niet de verheffing van het vlees, wij bondelingen. Dat is het niet. Dat is niet een soort eremedaille voor ons, hè. En nou heeft God wat gedaan, en nou het restant, het vervolg, dat moeten wij doen. Nee, daar is geen troost in. Als je op die manier partner moet zijn van God. Maar dat is nou voor mij juist de betekenis van de doop. Omdat je daarachter ziet dat kind dat zich verenigt met de schuld, dat al bloed, als kind bloed het al, vanwege onze zonde. Hij is al, met eeuwig gesproken, aan het doodbloeden, wat ons deel was. Want wij kunnen eigenlijk niet leven. Voor ons is er geen ruimte, omdat wij God niet lief hebben boven alles en daarnaast als onszelf, en dat wij liefhebbers zijn geworden van onszelf. Zie nou eens die grote liefde van God in Christus. Als 8 dagen vervuld waren, dat men het kinderke besnijden zou. Liet hij dat toe? Hij wilde dat. God wilde het. De Vader wilde het. En de Heer Jezus wil het ook. Hij wil in de gemeenschap intreden. Maar, ik zei al, het lijkt wel of de besnijdenis schuil gaat achter de naamgeving. Want dan lees je, zo werd zijn naam genoemd Jezus. Staan Jozef en Maria. En de naamgeving is van een grote betekenis. Via de hele Bijbel door. Ik weet wel, je kunt aanbrengen een hoop mensen die hebben een mooie naam gegeven en er kwam niks van terecht. Ja, maar dat is de gebrokenheid vanwege de zonde. Maar eigenlijk is het zo en behoort het zo te zijn. De naam, dat ben jij. Daarom is het een uitroepen van de naam. Net zoals de Heere riep, licht, en er is licht. Zo is het ook met de naam. De naam, die grote verborgen geheimenisvolle naam van God, is de spil waar alles om draait, is God zelf. Zo werd zijn naam geroepen. Jozef en Maria. Zij roepen die naam uit in bijzijn van enkele getuigen. Jezus is zijn naam. Jezus. Dat doet onherroepelijk denken aan het begin. Licht. Er is licht. Jezus. En er is redding. Er is zaligheid. Er is ruimte gekomen. Hier in die eenvoudige versen en woorden liggen de geheimen als het ware verborgen. Er was niks meer te roepen. Als er nog wat te roepen was, zou je zeggen, van Gods wegen, dan is het een huilend roepen. Het smartende maal zijn hart dat hij de mens gemaakt had. Want er is niks van die mens overgebleven wat nog menselijk is. En als het over ons roepen gaat, dan zou je kunnen roepen, wachter, wat is er van de nacht? De morgenstond is gekomen en het is nog nacht. De achtste dag. Daar wordt geroepen. In die stal of waar ze inmiddels in Bethlehem een onderdak hebben gekregen of gevonden. Jezus is zijn naam. Het is ontroerend. Het is onbegrijpelijk. Voor het eerst in de geschiedenis. Dat het nou waar is. Ja, bij God was het altijd waar in de beginnen. Maar ik bedoel nou in die gevallen mensheid. Jezus is zijn naam. En Jozef roept mede. Jezus is zijn naam. En de getuigen, die hebben het gehoord. Jezus is zijn naam. Want dat was de naam die de hemel had te kennen gegeven. Een engel had het gezegd. Nog voor Maria in verwachting was. Eer hij in het lichaam ontvangen was. Toen had de engel al gezegd, gezond zijn naam heette Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun ongerechtigheden. O, wat schoon. Als je over het verbond denkt, of over de doop, of over belijdenis doen, of over avondmaal, allemaal dingen van in de kerk, van het koninkrijk God, dan kun je alleen eigenlijk maar hier terechtkomen, hier beginnen. Zijn naam is Jezus. Oud Testament is Jozua. Reddend. Verlossend zal hij optreden. O, dat is zo groot. Want omdat het waar is. Wij kunnen wel eens zeggen. Juda. Ja, Godlover. En zo kun je nog veel meer mooie namen uit de Bijbel noemen. Maar wij kunnen het niet waarmaken. Jezus is de partij. Dit vind ik zo groot, dat je hoeft eigenlijk niet over die andere partijen te praten. Niet over ons, niet zeggen wij ja, maar wij ja, maar wij. Nee, hij, altijd maar weer hij. En weet je wat nou de samenhang is?
als hij gewoon net als Rabbi Di, als Isaac, als Ismaël besneden was. Ja, dat is een groot voorrecht. Maar Isaac die kan zijn kinderen niet verlossen. En Jacob ook niet. En David ook niet. En Salomo ook niet. Kunnen ze niet. Ze hebben zelf geklaagd in hun leven. Vergeef mij al mijn zonden, die uw hoogheid schonde, Heere. Heere, wees me toch genadig. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena om uw goedheid de ere te geven. Hoe moeten zulke mensen nou werkelijk een ander helpen? Hoe moeten zulke mensen nou zeggen, jongen, het zit met jou wel goed hoor, want je bent in het verbond, net als je vader. Nee. Christus in het verbond. Christus onder de wet. Het zit met ons niet goed. Maar met hem zit het goed. Want die besnijdenis gaat als het ware schuil achter zijn naamgeving. Als Jezus, als zaligmaker, wordt hij in dat verbond begrepen. Als ruimtemaker. Wij hebben Gods liefde en Gods bemoeienissen niet beantwoord. Wij hebben die God van ons leven niet gevolgd, niet geloofd, niet vertrouwd. In dat opzicht zou je zeggen, valt de mens er radicaal buiten. Want de zonde van de zelfhandhaving is zo groot en zo sterk, dat hij het koninkrijk niet kan binnengaan. Maar dan komt Jezus onder de wet. Jezus laat zich besnijden. En dat betekent hier, nu wordt het echt, nu is het waar. Nu zal er wat tevoorschijn komen. Nu zal God verheerlijkt en geprezen worden. Nu zal hij zich dood lieven tot aan het vervloekte hout. Deze druppelen bloeds zijn vast de voorbode, de voorweeën van het bloed dat hem uitgedrukt wordt in de hof van Gethsemane. Van het bloed dat hem over het gezicht loopt van de doornenkroon. Het bloed vanwege de ploegers die zijn rug ploegen. Het bloed van de nagelen door zijn handen en voeten. Het bloed van de steek van de speer in zijn zijde. Terstond kwam er water en bloed. Jezus. Op u steunt onze hoop. Mag je dat nou ook zeggen? Of denk je, nou maar met ons gaat het wel. En mijn jongens en mijn meisjes en mijn dit en mijn dat. Ja, vroeger een aardige ouderling. Mijn vrouw in de gemeente en die zei dan wel eens, dan zaten de jongens die zaten op de kaart op de galerij. Dat doen mijn jonkies niet, zei hij dan. Nou ja, mannetje bedoelde misschien niet. Dat doen mijn jonkies niet. Maar ze deden het wel. Kaarten. Hoe denk je er nou over? Ik bedoel niet een lachertje hoor. Het is een diepe ernst uiteraard. Zijn daarom met genaamd als nou je kindje gedoopt mag worden. Is dat dan je hoop? En zeggen, ja heren, dat is het enige, dat is de spil waar alles om draait. Jezus Christus is onder de wet gekomen, onder de vloek der wet en onder de plicht van de wet. Om nou echt God lief te hebben boven alles en daarnaast als zichzelf.
Dat is de ruimte. Zeg ik, doop?
Geen enkel probleem mee. Ja, maar die kinderen weten niks. Tegenwoordig is de volwassen doop begint in te worden. Ook in de gereformeerde kerk heb je al predikanten die bezwaar hebben tegen de kinderdoop. Dus als je je kind wil laten dopen, ga je bij een andere dominee je kind laten dopen. Want ik doop alleen maar volwassen bijvoorbeeld, zulke soort dingen. En dat is... Maar voel je aan. Je kunt erover twisten tot in het oneindige toe, want die lui zijn ook niet op haar achterhoofd gevallen, dat begrijp je wel. Die hebben ook zoveel argumenten, waar jij een gat hebt, hebben zij een spijker. Maar je moet die kant niet uitgaan eigenlijk. Die kant moet je niet uitgaan. Je moet blijven eigenlijk bij de kant van de ontferming. Die mensen die moeten niet bij betrokken worden in die zin. Maar alleen Jezus Christus onder de wet, onder de doop, onder de besnijdenis. Jezus Christus als kind bloedt hij al voor onze ellendige zondaar. Kijk, dat is echt troost. Daar zeg je, ja, dan kun je helemaal dopen. Dan kun je ook blij zijn als je mag dopen. Niet om te zeggen, oh, er is er weer een bij. Dat is ook een blijdschap. Maar de grootste blijdschap is, hij was erbij. Hij is erbij. Het lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Het lam dat mijn schandelijk gedrag heeft geboet. Gelijk geschreven is in de wet. Jezus is besneden. Hij maakt het met de doop en met de besnijdenis wel in orde. Hij maakt het met de belijdenis wel in orde. Als hij dat gelooft, dan mag hij belijdenis doen. Hij maakt het in orde. Als hij dat gelooft, mag hij ook aan het avondmaal komen. Hij. Altijd. Er is nog wat. Door de geboorte werd de vrouw, je zou zeggen het hele gezinnetje werd onrein. Onrein? Hoe komt dat? Door het bloed van de moeder? Ja, maar het bloed, dat is zinnebeeld van ons leven. Draagster van het leven. Maar je werd onrein daarom, kort gezegd, omdat je... Ja, wat heb je nou gepresteerd? Moeder is blij, de benauwdheid is voorbij, het kind is geboren. Maar dat kind, ja, wat moet je dan met dat kind? Zeg, het is gelukzalig, hè, een kind te mogen krijgen. Wel gelukzalig is de man die zijn pijlkoker met dezelfde gevuld heeft, staat er in de Oud-Testamentisch. Maar je zou ook kunnen zeggen, oh, wat een ongeluk, weer een erbij. Hoe moet dat goed komen? Stel je nou eens voor, als dat kind nou eens geboren zou zijn, om eeuwig te sterven, je zou je toch geen raad weten? Wie zal een reine geven uit een onreine? Moeder, jij bent onrein. Vader, je bent onrein. Dan is je kind ook onrein. Dan is alles onrein. Dan mag je aan de ene kant spreken van de genade van God, dat er een mens ter wereld gekomen is, maar tegelijkertijd mag je ook spreken en gedenken daaraan dat je zegt, oh, weer een dode erbij. Weer iemand die onder het oordeel ligt. Van nature kinderen des torens gelijk alle anderen. Dat is nou de onreinheid. Dat wordt naar Bijbelse maatstaven als onreinheid daargesteld. En dan mocht je niet in de tempel komen. De eerste 7 dagen na de geboorte was je helemaal onrein als moeder. Zelfs alles wat je aanraakte was onrein, werd onrein daardoor. Gebruiksvoorwerpen, mensen, noem maar op, alles. En dan kwamen er nog 33 dagen bij de geboorte van een meisje. Of bij de geboorte van een zoontje kwam de 33 dagen bij, totaal 40 dagen dat je dus in die staat van onreinheid verkeerde. Mocht je niet aan de eredienst meenemen, je mocht niet in een tempel komen enzovoort. En bij een meisje was het 80 dagen. Dat is een tweede gebeurtenis hier in Lucas. De dagen van de reiniging zijn vervuld. Dan moest je naar de tempel. Waar ook de melaatsen moesten komen. Die dachten dat ze beter waren en door de priester rein verklaard werden. Zo moest je dan ook als moeder met je kind en met je man, moest je daar komen. Want de man hoort er uiteindelijk ook bij. Hij heeft ook niet veel goeds gepresteerd. En dan moest hij bij de priester komen en dan moest er geofferd worden. Waarom? Vanwege de onreinheid. Dat mocht een lam zijn. En als je heel arm was, dan kreeg je een bewijs van onvermogen. Dan kon je een paar tortelduifjes of een paar jonge duiven brengen. Nou, Jozef was zo arm. Misschien heeft hij zich wel een beetje gegeneerd ervoor. Dat hij geen geld had om een eenvoudig offer te doen. En dat hij nou het arme offer moest brengen. Een paar tortelduiven per jongen daar. Dan werd de weg ontsloten. Door het bloed werd de weg ontsloten. Een duif die geofferd werd voor de heren en een duif voor de priester. Was niet veel hoor. Die priester zag misschien ook liever een lammetje. Een schaap. Er zat meer aan. Is Maria dan onrein door het heilige? Zo diep buigt de barge middelaar. Zo diep. Er is voor hem geen lam om te betalen. Om te offeren. Hij is zelf het lam. Het lijkt wel of dat de Heilige Geest het allemaal zo stuurt en zo ons meedeelt, alsof die telkens onze aandacht daarom vraagt. Zie je wel, er is geen lam. Een paar duifjes. Die zullen geofferd worden. Maar dat is de moeite waard toch niet? Je kunt het toch met een paar duifjes niet goed maken? Nee, nee, maar hij is zelf het lam dat de zonde der wereld wegdraagt. De Heer Jezus Christus is het ware offerlam. Voor hem hoeft er eigenlijk niet geofferd te worden. Voor zijn moeder in dit verband, bij deze geboorte zou je zeggen, hoeft er ook niet geofferd te worden. En Jozef heeft er ook part nog deel aan, wat dat betreft. Want het kind is niet uit hem geboren. Zo buigt Jezus Christus zich onder onze onreinheid. Hij zegt tegen Jozef, ik wil bij jullie horen. Tegen Maria, ik wil van jouw geslacht zijn. Ik wil jouw straf, jouw onreinheid, jouw onzalige fontein, wil ik op me nemen. Ik wil in alles de broeders gelijk worden, uitgenomen de zonde. Zo wordt het offer gebracht. Paar tortelduifjes, niet zoveel voor. Stelt niet zoveel voor. Het is alsof de Heere zeggen wil. Wie ben je? Wat heb je? Heb je niks? Heb je niks? Nou, ik geef je een bewijs van onvermogen. Dat je niks kunt. Je kunt niet huilen, je kunt niet bidden, je kunt niet danken, je kunt niet zus, je kunt het verbond niet bewaren, je kunt niks. Geef je bewijs van onvermogen. Maar, dat neem ik toch aan. Ik neem dat duifje aan. Ik neem dat kleine diertje, neem ik aan, waar je je tanden niet in kunt zetten, Amper, want het stelt niks voor. Maar ik neem het aan. Zo neemt de Heer Jezus Christus aan wat niets waard is. Waarom? Om het lam, dat is hij zelf. Dan was er nog iets. Een eerstgeborene was aan de Heere gewijd.
Van de eerstgeborene God, de Heer heeft ze allemaal doodgeslagen. Alle eerstgeborene in, van de mensen en de beesten in Egypte. De tiende plaag. Ja, zegt de Heer, ja, we hebben allemaal de dood verdiend. Jullie hebben allemaal de dood verdiend. Alle eerstgeborenen die er geboren worden van de jongetjes en van de dieren, die moet je aan mij geven. Dan moet je mij erkennen dat ik er recht op heb. Want het is mijn ontferming, het is het bloed dat ik niet alle mensen heb doodgeslagen in één ogenblik in die donkere nacht. Zul je erom denken? Dat is ook jammer. Als je nou een boer bent, hè, en je bent blij dat er een jongen geboren is, en je denkt, nou over een jaar of acht, dan kan die al een beetje komen helpen mij. Dan moet hij naar de tempel. Nee, zegt de Heer, dat hoeft niet. De levieten die doen het werk wel. Maar, dan moeten jullie hem lossen. Je moet hem bij me brengen en dan moet je een tientje betalen. 5 sikkels. Een tientje moet je betalen en dan mag hij weer mee terug, die jongen. En dan is die voor jullie. Op het boerenbedrijf of in de zaak of in de winkel is het toch fijn als dat kan, hè? Die eerstgeborene van je kracht, dat hij die weer terugkrijgt. Dat was kort gezegd de ceremonie. Nou, al wat mannelijk is dat de moeder geopend, zal de Heere heilig, voor de Heere bestemd, voor de Heere afgezonden. En Jezus, zou Jozef dat geld gehad hebben? Dat lees je niet. Het was heel wat weken loon hoor. Dat kan ik je wel zeggen. Maar Lucas is er niet duidelijk in om te zeggen hij betaalde een tientje, 5 sikkels, hij betaalde een tientje om de Heer Jezus los te kopen. Ik weet het niet, misschien heeft de priester gezegd, heb ik het niet. Nou ja. Maar de Vader in de hemel heeft gezegd, ach mijn kind, jij zal zelf die eerstgeborene zijn. Jij zal niet losgekocht kunnen worden. Je zal niet als een leviet in de tempel, maar je zal in mijn heilige tempel mijn werk doen. Mijn wet vervullen, mijn deugden verheerlijken. O mijn kind, mijn allerliefste kind. Jij zal niet losgekocht hoeven te worden, maar jij zal zondaren loskopen van de ondergang, van de vloek, van de wet waaronder ze gevangen liggen. Jij zal de weg ontsluiten dat zondaren weer tot God genomen zullen worden. Dat is de troost, de lossing. Je leest niks meer van tientje. Maar wij weten wel uit het woord dat hij zei, hier ben ik, o God, ik kom om uw wil te doen. Ik heb me verkocht aan uw recht en aan uw heilige wet en aan uw deugden. Om nou die allerhakelijkste verloren mensen, kinderen, op te rapen uit de dood. O, dat zij ook onze troost. Jezus Christus onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. Amen.